Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Rond de eeuwwisseling is KLM de oudste nog zelfstandige luchtvaartmaatschappij ter wereld. Maar het bedrijf heeft moeite het in zijn eentje te rooien. En dus wordt KLM getroffen door fusiekoorts. De luchtvaartmaatschappij moet internationale samenwerking opzoeken om overeind te blijven en te kunnen concurreren. Jarenlang zoekt KLM naar een partner voor samenwerking, want KLM wil helemaal niet opgeslokt worden door een ander. Uiteindelijk vindt KLM in Air France in 2004 de perfecte huwelijkspartner. Ik, Annette van Soest, stap in die tijd regelmatig op het vliegtuig naar Parijs om voor BNR verslag te doen van die eerste huwelijksjaren. De samensmelting wordt gezien als een win-win situatie. KLM overleeft en Air France, zo is de bedoeling, zal met KLM het grootste luchtvaartconcern ter wereld worden. Maar in de jaren die volgen blijkt het huwelijk tussen Air France en KLM verre van gelukkig. Bij mij om dit alles te bespreken zijn Ties Joosten, journalist bij Follow the Money en auteur van het boek De Blauwe Fabel, Pablo Mendes de Leon, emeritus hoogleraar lucht- en ruimterecht aan de Universiteit Leiden, bestuurslid van de KLM Air France Foundation en voorzitter van de Stichting Administratiekantoor KLM, en Martijn de Rijk, verslaggever bij BNR. Ook hij deed door de jaren heen verslag van het wel en wee bij Air France KLM. Het vervagen van de oranje gloed bij Blauwe Zwaan KLM. De transformatie van ABN AMRO van jager naar prooi. De val van Haagse kabinetten en het vertrek van de eerste lidstaat uit de Europese Unie. BNR bestaat dit jaar 25 jaar. En in die 25 jaar is een hoop gebeurd. Gelukkig hebben wij het nieuws al die tijd voor jullie op de voet gevolgd en waren we er in veel gevallen bij.
Nederlandse bedrijven die zaken doen in Engeland hebben nog iedere dag te maken met enorme rompslomp die ontstaan is door die Brexit.
Dames en heren, later vandaag zal ik aan Hare Majesteit de Koningin het ontslag aanbieden van de ministers en staatssecretarissen van PvdA-huis.
V&D krijgt definitief geen doorstart. De curatoren van het failliete warenhuisbedrijf zijn er niet in geslaagd tot een akkoord te komen met de potentiële koper.
Ik ga geen interviews geven over het verleden van ABN AMRO.
Ik kan me goed voorstellen dat ze bij werknemers bij KLM in Nederland, dat ze zich grote zorgen maken.
Maar de zorgen bij de KLM is natuurlijk van een andere orde dan de zorgen bij Frans.
Samen met de kopstukken uit die tijd blikken we terug op deze verhalen. Wie draaide er aan de knoppen? Waarom namen zij de besluiten die ze namen? En wat waren de gevolgen die misschien wel tot vandaag de dag voelbaar zijn? Dit is een eenmalige speciale aflevering van Hoge Bomen. Air France KLM, een pittig huwelijk. Terug naar het begin. Het is eind jaren 90. Nederlanders vinden het steeds normaler om met het vliegtuig op vakantie te gaan. Turkije, Spanje, Italië, Egypte, je vliegt er zo naartoe. Of denk aan stedentrips voor een weekendje Londen het vliegtuig pakken. Het kan allemaal. Tegelijkertijd leveren prijsvechters als EasyJet en Ryanair stevige concurrentie. Ze maken het voor traditionele luchtvaartmaatschappijen als KLM moeilijker om gezonde winstmarges te halen. Na de millenniumwisseling volgt er een nieuwe reeks klappen. De terreuraanslagen van 9-11, de Irak-oorlog en de uitbraak van de SARS-epidemie. Ze zorgen voor grote verliezen in de hele sector. KLM moet een partner zoeken. Een zelfstandig voortbestaan is geen optie. Wat was er precies aan de hand, Martijn? Hadden ze zelf niet meer low budget moeten gaan?
Ja, nou ja, waarschijnlijk wel, ja. Hebben ze alleen niet gedaan. Nee, je moet je een beetje realiseren dat aan het eind van de jaren 80 er in Europa echt een hele beweging kwam die ervoor wilde zorgen dat er vrij gevlogen kon worden. Dus dat Europa één intern luchtruim zou gaan vormen. En tegelijkertijd was het op een gegeven moment het einde van de Koude Oorlog. En dat betekende dat er ja, hier en daar toch wel een vliegveldje over was. Wat vroeger misschien van de NAVO geweest was. Maar wat de mogelijkheid bood om een klein beetje verder van een grote stad en met de, onder de naam van die grote stad toch goedkoop te kunnen vliegen. En dat zie je dus gebeuren in die liberalisering. Zagen allerlei partijen als EasyJet en Ryanair. En ja, je kunt de namen Virgin Air, je kunt ze allemaal dromen. Je kent ze allemaal, want je hebt daar waarschijnlijk al een keer of wat mee gevlogen. Die kwamen op en die grepen hun kans. En ja, KLM deed dat misschien een beetje natuurlijk. Hè, met Transavia, dochter.
Maar had daar dus wel last van?
Had daar enorm last van. En zag gewoon enorm hoe de marges onder druk stonden. Omdat hun werd de kaas van het brood gegeten. Daar komt het op neer.
Ze gaan dus op zoek naar een partner. Voordat ze bij Air France uitkomen, overwegen ze ook nog andere opties, hè, Ties?
Ja, zeker aan de lopende band. Er zijn plannen geweest om met een heel serie, zeg maar, kleinere luchtvaartorganisaties in Europa samen te werken. In Spanje en Zwitserland. Dat wordt op een gegeven moment van eigenlijk ook door de KLM vooral van de tafel geveegd. Later zijn er meermaals plannen natuurlijk om met British Airways samen te werken. Ook dat gaat meermaals van tafel. Dus plannen om met Alitalia samen te werken. Dat gaat op een gegeven moment van tafel. Dat kostte KLM 150 miljoen gulden in die tijd als een soort van boete. Omdat ze afspraken geschonden hebben. Met Lufthansa mogen ze eigenlijk niet samenwerken. Tenminste, dat is het idee dat de Europese Commissie dat vanwege concurrerende markten niet zal toestaan. Ja, en zo komen ze eigenlijk langzaam bij Air France uit. Omdat dat eigenlijk ook binnen Europa een beetje de enige partner is die dan nog mogelijk is.
Maar eigenlijk een beetje tegen wil en dank.
Ja, een beetje
of
wel,
niet?
Ja.
Ik kan me uit die tijd de term muurbloempje herinneren. Dat iedereen een beetje bang was dat KLM alleen zou overblijven. Een soort muurbloempje wachtend aan de rand van de dansvloer totdat er eindelijk een huwelijkskandidaat zou komen opdagen. Dus er zat best wel druk op, denk ik.
Ja, was Air France dan wel de juiste partner?
Mag ik even twee dingen zeggen in aanvulling op wat de vorige sprekers hebben gezegd? Het ene is natuurlijk is het terecht wat er gezegd wordt. De liberalisering van de Europese luchtvaartmarkt die heeft ingezet op 1 januari 1993. Heeft bedreigingen opgeleverd voor maatschappijen als KLM, Lufthansa, Air France. Omdat er concurrentie kwam van de low-cost kant, EasyJet, Ryanair en noem maar op, inmiddels ook Wizz Air. Maar het heeft ook kansen geboden, want KLM en Lufthansa en Air France waren niet alleen op de Europese markt heel erg actief, maar eigenlijk voornamelijk nog op de wereldmarkt, hadden intercontinentale connecties. En tot op het moment van de Europese liberalisering kon KLM alleen eigenlijk vervoeren Amsterdam, Tokio, Amsterdam, Johannesburg. Nu hadden ze er een hele vanuit Nederland. Nu hadden ze er plotseling een markt bij. Met andere woorden, als iemand uit Nuremberg of uit München of uit Lissabon, ik zeg maar wat, naar Boston in Amerika wilde, konden die vrij vliegen van al die plekken naar Amsterdam en daar overstappen naar de plekken die ik net noemde, Osaka of Tokio en Boston en Johannesburg. Dus dat bood ook wel weer kansen voor ze. Het tweede was,
het creëerde de hubfunctie.
Precies, het verstevigde de hubfunctie. Het was natuurlijk sowieso al het bedrijfsmodel van KLM om Tokio, Amsterdam, New York te vliegen. Maar dat werd nu wel verstevigd, kreeg een extra fundament via de Europese luchtvaartmarkt.
Tweede punt?
Tweede punt is dat wat ik denk, maar mijn medesprekers hier zullen daar misschien ook hun gedachten over hebben. Wat ik me herinner uit die tijd is dat Leo van Wijk en meneer Spinetta maatjes waren. Die konden het goed met elkaar vinden, had ik de indruk vanuit de buitenkant. Maar jullie zijn er dichterbij geweest. En die hebben daar toch wel voor gezorgd dat Air France KLM zijn beslag kreeg. Dat die verloving in een huwelijk werd omgezet, met andere woorden. Dus die waren een soort matchmakers daar. Dat was mijn perceptie uit die tijd.
Hij heeft het op een achterkant van een sigarendoosje getekend. Hè? Hoe de organisatie Spinetta, hij heeft een sigarendoosje gepakt. Van Wijk die rookte sigaren nog in die tijd. Hij heeft een structuur getekend met daarboven de Air France groep. En daaronder naast elkaar Air France als eerste. En dan KLM meteen daar rechts naast. En daarmee heeft hij laten zien, jullie zijn bijna gelijkwaardig, want jullie staan wel als tweede, maar jullie staan op dezelfde hoogte als Air France. En dat was heel belangrijk.
Ja, KLM zocht ook heel specifiek een partner, een maatschappij die de eigen identiteit zou respecteren. De Fransen, die deden dat dus, Ties?
Ja, dat is wel.
Of leken dat te doen?
Die leken dat te doen. Nou, eigenlijk deden ze dat ook wel gewoon. Vooral de vrees bijvoorbeeld bij British Airways, die ook wel gewoon uitsproken werd door British Airways, dat de KLM echt een onderaanneming zou worden. Nou, dat is. Die Fransen, die hebben. Dat werd ook wel uit culturele toetsen bleek dat ook wel. Ja, die hebben veel meer gevoel voor dat nationalisme wat aan de luchtvaart kleeft. En dus ook voor die gevoeligheden die in Nederland heel erg leven. Dus zo'n voorbeeld was Spinetta, die ze dan op gelijke hoogte stelt. En allerlei beloftes in later stadium ook richting de KLM over het behoud van Schiphol als mainpoort. Dus dat idee dat heel gevoelig ligt allemaal in Nederland. Die luchtvaart en de KLM en de Zwaan en de Tros. Ja, dat daarvan was het idee dat de Fransen dat meer dan anderen begrepen ook.
Wat betekende deze overname voor KLM?
Nou ja, ik wou even zeggen dat ik het geheel eens ben met wat Ties net zei. En dat ook mijn waarneming in die tijd was. En hij noemde even de verwevenheid van de staat met de onderneming. Dat heeft natuurlijk een diepere achtergrond, het Colbertisme.
Moeten we even uitleggen?
Colbertisme is dat de staat zich verantwoordelijk voelt voor de bedrijven in het land die de nationale trots of identiteit van het land kunnen verstevigen. Dus dat is in ons geval, in dit geval KLM, en in het Frans geval natuurlijk ook Air France, maar ook Danone en Hermès en weet ik wat. Die moeten dus ook een beetje beschermd worden in de bredere zin tegen overnames vanuit China, vanuit Amerika en noem maar op. Maar goed, dat is even een zijpad. Het andere is, wat ik in aanvulling op wat Ties net zei, wilde zeggen, is dat zich ook dat heeft vertaald in de bereidheid van Frankrijk om verdragen met Nederland te sluiten bovenop de commerciële samenwerking. Dus Nederland en Frankrijk hebben 3 of 4 verdragen gesloten over belasting. Inderdaad ook over gelijke ontwikkeling, Schiphol, Charles de Gaulle en dat soort zaken meer. En om ook elkaar een beetje in de gaten te houden bij als er gevoeligheden zijn. Dus, en dat zie je niet bij Lufthansa, Swiss Air, Lufthansa, Austrian. Dat is allemaal veel meer onder de dominantie van Lufthansa komen te vallen. Daar zijn die verdragen niet.
Nee.
Dus daar zie je dat toch wel, dat zij ook inderdaad vinden, de Fransen, wij respecteren het nationale belang en de luchtvaartmaatschappij. En dat drukken we uit door erin toe te stemmen dat er verdragen worden gesloten.
Dus even terug naar de vraag, wat betekende deze overname voor KLM? Wat was er gebeurd als hij er niet was gekomen?
Als er helemaal geen partner was geweest, als ze zelfstandig waren geweest, was het heel moeilijk geweest om te overleven. Want wat we al eerder hebben besproken is, er zaten natuurlijk een aantal mensen, factoren die jij overigens ook noemde, SARS en 9-11 en noem maar op. Swiss Air en Sabena hebben het loodje moeten leggen in die periode. En ja, de vraag is, die kan ik niet in ieder geval beantwoorden, misschien mijn medesprekers wel, of KLM het wel had overleefd.
Als de staat toen was bijgesprongen, gewoon met geld, had KLM dan kunnen overleven zelfstandig, als zelfstandig bedrijf, Ties?
Nou ja, kijk, dit is natuurlijk een soort glazen bolisme wat je dan doet. Maar kijk, dat de staat gewoon. Kijk, de analyse destijds, en ik denk dat die wel klopt, is dat er een structureel probleem was voor de KLM. KLM was waarschijnlijk, was het algemene beeld, niet opgewassen tegen de nieuwe krachten die de luchtvaart gingen domineren. En dan is vertrouwen op staatssteun is natuurlijk geen haalbaar model. Dan dat wordt in ieder geval nog gepretendeerd dat dat tijdelijk en eenmalig en een reddingsboei is. Maar je kan daar geen strategie op bouwen natuurlijk. Dus nee, dat was geen optie geweest.
KLM-directeur Henry Wassenberg is fel tegen de verkoop van KLM aan de Fransen. Hij spreekt van het verpatsen van de Nederlandse luchtvaart en van landverraad. Was dat destijds een breed gedragen opinie in de samenleving? Pablo, je begint al heel hard te lachen.
Hij was mijn promotor. Ik ken hem natuurlijk van binnen en van buiten, die man.
Hoe bedoelde hij het dan?
En ik sprak heel veel met hem in die tijd ook over dit.
Waarom moet je zo lachen?
Omdat hij zich natuurlijk decennia lang heeft ingezet om KLM internationaal op de kaart te zetten. En hij zegt, ja, we hebben altijd, ik herinner me dat hij in die tijd zei, ja, we hebben altijd wel eens een periode van moeilijkheden gehad. Dan moet je niet meteen naar een andere partner gaan lopen zoeken die behoorlijk wat invloed op je bedrijfsvoering gaat uitvoeren. Dat was in het kort gezegd zijn beeldvorming en zijn uitspraken uit die tijd. Hij was echt dat blauwe vogelgevoel en de Nederlandse trots, dat droeg hij allemaal uit. En dat was natuurlijk in de opbouwfase van de jaren 60, 70, 80, 90. Toen alles moest worden opgebouwd in de wereld na die Tweede Wereldoorlog, was dat natuurlijk, heeft hij daar een substantiële bijdrage aan geleverd. Maar de tijden zijn veranderd, zoals maar we net bespraken.
Waren er meer mensen die er zo over dachten?
Ja, absoluut. Sergio Orlandini was veldtegenstander, zijn voormalige president-directeur van de KLM. Die had echt wel een scherpe stem in het debat. Die werd, bij wijze van spreken, bijna wekelijks geïnterviewd door de Telegraaf.
Maar waren het alleen KLM'ers die er tegen waren? Oh. Of werd het breed gedragen in de samenleving, dit gevoel?
Ja, dat was. Kijk, ik ben. Eigenlijk moet je de andere sprekers vragen, want ik was toen nog jong. Maar mijn beeld wat ik uit oude krantenartikelen heb en tijdens mijn onderzoek ben tegengekomen, is dat er gewoon best wel veel politici en ook gewoon in de samenleving zelf, dat er toch wel met enige. Hoe zeg je dat? Terughoudendheid naar deze plannen gekeken werd.
Ja, je moet ook niet onderschatten dat er meteen ontzettend veel gedaan is om allerlei garanties los te peuteren. Dus het was meteen chefzaggen. Balkenende is er mee bezig geweest van Verhagen. De minister, Schulz Verhagen, die is ook meteen naar Parijs vertrokken om daarover te gaan praten. Dus ja, Tweede Kamer te klein. Men was echt enorm bezorgd dat onze nationale luchtvaartmaatschappij door de Fransen zou worden overgenomen.
Als de handtekeningen van Leo van Wijk van KLM en Jean-Cyril Spinetta van Air France zijn gezet en de inkt van de samenwerking droog is, wordt al snel duidelijk dat er heel wat relatietherapie nodig is om het huwelijk tussen KLM en Air France goed te houden. De eerste scheurtjes ontstaan. Waar de Nederlanders eindeloos kunnen polderen, slaat bij de Fransen veel sneller de vlam in de pan.
In het begin gaat dat natuurlijk op zich best goed. De hoogste bestuurders die zingen met z'n allen een liedje. En ze zijn langs als een levende gloria. Ja. En de KLM is gered. Er zijn natuurlijk van zo'n samenwerking zijn ook best wel snel eerste vruchten te plukken. Er worden wat kostenbesparingen doorgevoerd. Laaghangend fruit noemen de topbestuurders dat zelf. Een wereldwijd netwerk van verkoopkantoren wordt bijvoorbeeld samengevoegd. Nou, dat levert wat besparingen op. Natuurlijk gaan ze ook tickets op elkaars vluchten aanbieden. Nou, dat levert een grotere potentiële markt op. Een groter netwerk op. Dus ja, zo worden eigenlijk de makkelijke dingen die voor iedereen logisch zijn, die iedereen snapt van dit gaat wel geld opleveren, dit is een volstrekt heldere beslissing om te nemen, die worden ook genomen. En tegelijkertijd worden dus, en dan de pijnlijke beslissingen, die worden eigenlijk wat naar achteren geduwd. Maar dus ja, dat laaghangend fruit betekent dat er wat meer geld wordt verdiend, dat er groei in de club zit. De KLM is gered, die is sowieso blij, die zijn geen muurbloempje meer. Dus in die eerste, laten we zeggen, een paar jaar, is het eigenlijk allemaal best wel positief en is iedereen wel relatief gelukkig met de samenwerking.
Ik las dat Leo van Wijk op een gegeven moment terugblikkend ergens in 2010, 2011 gezegd heeft dat ze inderdaad het laaghangend fruit als eerste gedaan hebben en allerlei lastige dossiers toch nog maar eventjes hebben laten liggen. En dat is misschien wel een beetje wat in de jaren daarna de samenwerking is gaan opbreken.
Daar komen we zo. Ik heb altijd geleerd, fusies bestaan niet. Is er nou sprake van een fusie of is het gewoon een overname door Air France?
Nou ja, dat is telkens wordt geprobeerd eigenlijk te doen alsof het geen overname is. Dat heeft helemaal het gevolg van die Franse gevoeligheid voor het nationalisme. Nederlanders willen niet dat hun KLM is overgenomen. Het is een fusie tussen gelijkwaardige partners. Kijk, het is natuurlijk een soort begrippenstrijd waar je op uit kan komen. Maar kijk, ik zie gewoon een holding die Air France KLM heet, met een hoofdkantoor in Parijs, waar KLM onder valt. Ja, ik zie dat gewoon als een dochter van een Frans bedrijf. Ik zie dat als een.
Een overname.
Dat is ook geld betaald.
Dus een overname die geen overname mag heten.
Ja, zo heb ik het in mijn boek genoemd, ja.
Ja, maar is het van belang? Waarom is het van... Ja, om natuurlijk te duiden van... wat is de positie van KLM? Dat begrijp ik ook wel. Ik denk dat ik het ook hierin met Thies eens ben. De hoofdzetel van de Air France KLM zit natuurlijk ook in Parijs. En... ja, het hangt natuurlijk erg ook af van de periode waarin je zit. Of je kunt zeggen, hier is sprake van gelijkwaardigheid. Of hier is de balans, slaat meer door naar de Franse kant. Het hangt af tussen de chemie van de CEO's in kwestie. Zetten ze de hakken in het Hollandse zand. En gaan ze met volle kracht tegen alles wat er uit Parijs, oekases uit Parijs inkomen. Of zeggen ze, nou ja, we nemen het wel aan. Dus ik denk dat dat soort factoren ook een rol spelen. En hoe zich dat tussen 2003 en nu heeft afgespeeld. Ja, dat is inderdaad met golven, denk ik, gegaan. En vandaar dat het soms lijkt inderdaad op een heel erg op een overname. En misschien op andere gebieden en weer meer als een fusie. Dat ze elkaar respecteren en bijvoorbeeld op dat juridische gebied zeggen... Oké, we hebben hier verdragen gesloten, daar houden we aan. En dus de gelijkwaardigheid meer in beeld komt. Dus ja,
ja.
Moeilijke vraag.
Moeilijke vraag, goede nuancering. In 2013 ontstaan de eerste barsjes. Hè? Want dan vertrekken Spinetta en Van Wijk. Ze nemen definitief afscheid van... Nou, niet helemaal definitief trouwens. Spinetta komt later nog even terug. Maar wat ging er mis toen die twee vertrokken?
Dat Spinetta vertrekt, dat komt erbij... Maar het gaat eigenlijk al eerder mis. Met de kredietcrisis is eigenlijk het moment dat het misgaat. Je ziet Europa breed een scherpere tegenstelling ontstaan tussen Noord- en Zuid-Europa. Je kan eindeloze nuanceringen voeren over wat er nou daadwerkelijk in die eurocrisis aan de hand was. Maar het verhaal wat gesponnen wordt is toch dat van de krekel en de mier. Dus Noord-Europa die verdient het geld en Zuid-Europa die geeft het uit. En en je ziet heel scherp nationalisme, heel toename van allemaal scherp nationalistische partijen. Hier in Nederland hebben we de PVV natuurlijk op dat moment als grootste voorbeeld daarvan. Maar dat zie je Europa breed. En dat scherpe nationalisme, dat zie je ook terugkomen natuurlijk in de luchtvaart. Dat altijd zo'n voorbeeld is geweest van nationalisme. Dat altijd het nationale paradepaardje is geweest. En nou, uit die kredietcrisis daar komt KLM ook beter uit dan Air France. KLM maakt eerder weer winst dan Air France. En dus het verhaal van de krekelende mier dat tussen landen bestaat... Dat ontstaat ook tussen die bedrijven. Dus de KLM'ers krijgen het idee dat ze het veel harder werken... veel beter doen, veel slimmer zijn. En dat wordt aan de Franse kant vaak ook verstaan als een vorm van arrogantie. En we hadden het net over, wordt er gedaan als we oekases uit Parijs komen. Maar het beeld bij de Fransen was vaak ook andersom. Alsof de KLM'ers eventjes daar binnenkwamen. Weet je, ja. Nederlanders hebben in het buitenland natuurlijk ook vaak wel een horkerige houding. Dat die daar aan de tafel komen zitten, met de vuist op tafel slaan en zeggen... nou, waarom doen jullie niet zoals wij? Wij zijn veel slimmer. Kijk dan, we maken meer geld. En dat speelt allemaal. En dan vertrekt eigenlijk de pater familias, Spinetta, van die samenwerking. Die vertrekt ook nog. Dus eigenlijk is degene die dat allemaal met de mantel der liefde aan het bedekken is. Die vertrekt. En dan is de mantel der liefde dus weg. En dan blijkt het huwelijksbed vruchteloos. Zoiets.
In 2011 sprak Martijn in Parijs met toenmalig KLM-directeur Peter Hartman, midden in die grote economische crisis.
Plannen die komen, de wijzigingen zijn aangebracht, maar het zal nog een behoorlijke uitdaging zijn om dat om te buigen.
Ja, welke richting gaan die plannen uit? Want ik kan me goed voorstellen dat ze bij werknemers bij KLM in Nederland, dat ze zich grote zorgen maken.
Maar de zorgen bij de KLM is natuurlijk van een andere orde dan de zorgen bij Air France. De KLM,
dus die mensen daar hoeven zich geen zorgen te maken.
Je moet je altijd zorgen maken in luchtvaart.
Ja, kortom, het probleem zit toch echt, het lek zit echt bij Air France.
Nee, dat is denk ik te kort door de bocht. Want we zullen allemaal moeten werken aan verbeteringen van. Het gaat natuurlijk om de marge. We moeten wel realistisch zijn. KLM is in 1976 geprivatiseerd en Air France in 2004.
Ja, je hoort gewoon aan dit gesprek dat er pijn te verdelen valt, hè? En dat het die pijn die kan of naar Frankrijk geschoven worden of naar door KLM gedragen worden. En KLM voelt zich gewoon sterker. Dat hoor je Hartman eigenlijk ook tussen de regels door wel zeggen. Dit soort vragen heb ik heel vaak gesteld, kan ik je ook vertellen.
Ja, die komen eigenlijk altijd wel terug. Ligt dat aan de journalist? Of ligt dat aan... Het is ook misschien een stokpaardje van de journalist... om elke keer te vragen, hoe is het nou met het huwelijk?
Zeker, dat kan natuurlijk zo zijn. Je zoekt naar een
journalist deed dat, hè?
Zeker, ja. Een verhaallijn, hè? Ik bedoel, je wil een bepaalde spanning wil je brengen. Maar daar was ook altijd wel een directe aanleiding voor. Dus er was altijd wel net een relletje geweest over het verdelen van kasgeld of het verdelen van grondpersoneel. Allerlei zaken die speelden. Dus ja, een aanleiding. Er was wel reden om er vanuit te gaan, laat ik het zo zeggen.
Pablo.
Ja, die efficiency, dat is een beetje wat Thies zei. En dat haakt een beetje aan op wat jij net zei ook. KLM was natuurlijk al langer geprivatiseerd. En in de jaren 90 begon Air France daar een beetje mee van langzamerhand die aandelen af te stoten en op de markt te zetten. Dus die efficiency-slag was inderdaad lang niet gemaakt in 2003 door Air France op de manier waarop KLM dat moest doen als private onderneming, als beursgenoteerde onderneming. Dus dat begon ook een beetje te wrijven in die tijd. En dat is, denk ik, waar mijn beide medesprekers een beetje op doelden.
Ja, dat denk ik ook. Maar ik wil graag nog heel even aanhaken op die efficiency. Want dat is vaak zo'n begrip wat eventjes op tafel wordt gelegd. Maar het is ook wel waardevol om te kijken van, waar zit het hem dat nou in? Zo, dat beeld van die Fransen die het geld uitgeven, terwijl de Nederlandse hard voor werk wordt enorm gevoed, bijvoorbeeld door de stakingen in Frankrijk. Daar wordt aan de lopende band het werk neergelegd. Ook bij Air France. En vooral ook bijvoorbeeld door het grondpersoneel. Dat kun je natuurlijk zien als die Fransen weigeren te werken. Maar wat je daar ook ziet, is dat de Franse vakbonden veel sterker zijn, veel beter in staat zijn om de uitholling van de arbeidsvoorwaarden tegen te houden. Of om de flexibilisering van de arbeidsmarkt tegen te houden. Zaken die hier in Nederland en ook door de vakbonden FNV volstrekt jarenlang genegeerd zijn. Schiphol is een paradijs van nulure contracten, tijdelijke contracten geworden. Zeker in die jaren als doelbewust overheidsbeleid, omdat dat is goed voor de concurrentiepositie van Schiphol en de KLM. En dan kun je wel zeggen, ja, de KLM is meer efficiënter. Maar wat je daarmee eigenlijk zegt is, wij zijn erin geslaagd om ons laagst betaalde personeel veel verder uit te knijpen dan ze in Frankrijk daarin geslaagd zijn. En ja, dat is dan efficiency. Maar ja dat is, het is maar hoe je het begrijpt.
20 jaar na de fusie tussen Air France en KLM zitten de twee in ernstige huwelijksproblemen. In 2012 al verschijnt er zelfs een intern rapport over de problematische samenwerking tussen Air France en KLM. De cultuurverschillen tussen de Fransen en de Nederlanders lijken het bedrijf op te breken. We hebben al wat verschillen genoemd, maar waar hebben we het dan over? Wat voor verschillen, Pablo? Cultuurverschillen?
Ja, het is natuurlijk de beleving aan boord, de ontvangst hier in Nederland denk ik ook. Hè. Wat ik hoorde, maar ik was er niet bij, is dat als de directie van Air France op het hoofdkantoor in Amstelveen kwam en ze kwamen dan voor de lunch met zijn vlucht op en neer in Parijs, dan bleven er toch, wat ik heb begrepen, maar ik was er natuurlijk nogmaals niet bij, broodjes met kaas en glaasjes karnemelk werden gepresenteerd. En in Frankrijk word je dan in een mooie directiekamer, heb ik begrepen, ontvangen met wijn en drie gangen lunch en noem maar op. En dat zijn natuurlijk toch ook wel dingen die denk ik ook wel doorspelen in de persoonlijke relatie, kan ik mij zo voorstellen. En ook ja, aan boord, wat ik al eerder zei, de service aan boord is natuurlijk ook verschillend. Of je bij Air France of bij KLM zit, de producten die je krijgt, de herkomst van de producten, enzovoort, enzovoort. Dat draagt allemaal denk ik bij aan de culturele perceptie, de waarneming van de klanten in het product Air France, ja, dan waar KLM.
Maar het heeft natuurlijk ook te maken met bedrijfscultuur. Hè? In Nederland zijn we gewend te polderen en in Frankrijk is er echt hiërarchie.
Ja, ook dat.
Speelde dat mee?
Dat denk ik dat ook wel een rol speelde. En dat volgt denk ik ook wel een beetje uit eerdere opmerkingen over stakingen en zo. Over, dat is ook bedrijfscultuur, van als we het er niet mee eens zijn, dan gaan we niet met elkaar proberen uit te komen ergens in de midden, maar dan gaan we staken. Dat is natuurlijk meer het Franse model, zoals ik het begrijp en net hoor.
Waarom? Want ja, op een gegeven moment dan heeft de Nederlandse staat er ook weinig vertrouwen in dat de top van Air France KLM het belang van het Nederlandse KLM voldoende dient. Waar komt dat wantrouwen nou vandaan, Thies?
Dat is een hele goede vraag. Dat is een vraag die in Frankrijk ook meermaals gesteld is. Ook door Nederlanders die dan weer voor de Franse holding werken. Die worden door een deel van het Nederlandse bedrijf weer als verraders gezien. Het is eigenlijk best wel moeilijk te zeggen. Want eigenlijk als je het gewoon op de keper beschouwt, hebben die Fransen best wel veel rekening gehouden met Nederlandse gevoeligheden. Ik bedoel, de mate waarin de KLM nu nog Nederlands is, was bij, ik denk, iedere andere fusiepartner veel minder geweest.
Ja.
En ik heb een voormalig bestuurslid gesproken, die noemde dat je leidt het meest aan het lijden dat je vreest. Dus Nederland is eigenlijk enorm bang dat KLM wordt afgepakt. En daarom lezen ze in het type broodje dat geserveerd wordt op de bestuurskamer, daar lezen ze al in af dat zal de cultuurverschil en dat zal een enorme ramp voor de Nederlandse. Terwijl we hebben het over broodjes. Weet je wel, we hebben het hier over helemaal niks. En dat is eigenlijk hoe die Fransen het heel erg beleven. Van wat dan? Wanneer hebben wij vluchten van de Schiphol afgepakt? Dat is helemaal niet gebeurd. Schiphol is veel harder gegroeid dan Charles de Gaulle sinds de overname. KLM is veel harder gegroeid dan Air France sinds de overname. Dus dat hele idee dat er iets afgepakt wordt van Nederland, ja, dat is eigenlijk een idee wat heel erg bij, ja, en dan ook nog een Nederlands smal deel, hè, van het bedrijf. Want het wordt gedaan hier alsof dat de bedrijfscultuur is, maar de grote meerderheid van het KLM-personeel is natuurlijk grondpersoneel. Dat zijn mensen die koffers sjouwen en broodjes smeren. En daar leeft dat natuurlijk helemaal niet. Die hebben niet zoiets als, werkten we maar voor een Franse onderneming. En ook het cabinepersoneel. Het is vooral een deel van de piloten en een deel van het management waarin dit heel sterk beleefd wordt. En die dat wel weer heel luidruchtig uiten.
Ja, we lijden het meest aan het lijden wat we vrezen.
Ja.
Ja. Maar goed, die relletjes, Martijn, en de angst, die kwam af en toe, of meerdere malen, kwam ook echt enorm op. Bijvoorbeeld toen jij afreisde in, wat was het, 2015.
Ja.
En je sprak met Elbers over een heikele kwestie waar het hele land over in rep en roer was. Luister even mee.
We hebben afgelopen maanden een aantal discussies gehad met elkaar. De kas is breed uitgemeten. Maar dat brengt ons niet af van het grote doel, namelijk met elkaar een Europese luchtvaartreus te bouwen.
Nou, hoe zou je die ruzie die er dan, die spanning die er geweest is, dan willen kenschetsen?
Nou, als een inhoudelijke discussie.
Ja, dat ging dus over de kas. Dat is die spaarpot die KLM eigenlijk opzij zet om bijvoorbeeld uiteindelijk nieuwe toestellen te kopen. Dat geld dat werd op een gegeven moment door Air France KLM naar Parijs gehaald. En om daar gewoon in één grote kasbak terecht te komen, zodat het als één geheel beheerd zou kunnen worden. Een normaal commercieel bedrijf na een fusie of een overname, of hoe je het ook wil noemen, daar zou geen discussie over bestaan. Het is echt een no-brainer. Elke grote conglomeraat doet dat soort dingen op één plek, want dat is veel efficiënter.
Ja, en het levert namelijk ook gewoon voordeel op. Want je kan ook, als jij één grote pot met geld hebt, dan kun je ook net wat makkelijker geld lenen op de kapitaalmarkt. Dat scheelt qua procenten niet zoveel, maar als het om heel veel geld gaat, dan telt dat een beetje op. En dat is gewoon een efficiëntieslag.
Precies. Nou ja, en dat was meteen een greep in de kas. Zo werd dat in Nederland ervaren. Dat is precies de angst waar Ties het net over heeft. Men had het gevoel dat we bestolen werden. Dat was ons spaargeld voor onze vliegtuigen, voor onze KLM. Je hoort Elbers het uitleggen dat het gewoon een meningsverschil was. Maar dat was op dat moment echt heel hoog opgelopen. En echt een typisch voorbeeld van die spanningen zoals we die in de loop der tijden iedere keer weer gezien hebben. Ja, hij had toch wel wat goed te praten.
Ja, een jaar later, we springen even een jaartje verder in de tijd, sprak je toenmalig Air France KLM CEO Jean-Marc Janiak.
What are you going to do to rebuild the trust between KLM and Air France?
I do think that the group is very important for either KLM and Air France. And I think that without the group, the two airlines would be not in as good a situation as they are today. And the goal is clear. We have to restore the competitiveness of each company. And they have to work better together in order to provide the best product possible to our clients everywhere in the world.
Ja, dat ging toen, meen ik, over stakingen ook die Air France weer hadden getroffen. Ja, en je hoort in dat antwoord echt elke gemeenplaats die je maar kan bedenken, hè, in dit dossier. Ik moet eerlijk zeggen, ik hoorde het terug en ik denk van wauw.
Het had ieder jaar kunnen zijn.
Dit had hij gewoon elk jaar opnieuw kunnen zeggen, ja.
Hoe kijken de bedrijven nu terug op de fusie, Pablo?
Nou ja, in wezen moet je dat natuurlijk aan de bedrijven vragen.
Ja, die heb ik hier niet staan. Nee, ik vraag het aan jou.
Ja, precies. Ik denk dat dat samengevat wel een beetje is zoals wij dat hebben besproken. Van we begonnen heel gelukkig en we hebben een aantal dingen geregeld in de beginperiode. Niet iedereen, denk ik, is heel blij en dankbaar jegens Leo van Wijk dat hij het proces heeft ingezet, dat is ingezet. Dat is wel een beetje wat ik hier en daar toch wel hoor in KLM en V, zal ik maar even voor de zekerheid zeggen.
Nog steeds?
Ja, ik hoor nog steeds mensen die daar niet heel blij mee zijn. Ik hoor ook wel mensen die zeggen, die in de holding werken, dat ze zeggen, oh ja, nou ja, die zijn daar dan geparkeerd, daar zijn we dan even vanaf. Dus dat hoor ik ook, maar ik hoor ook dat er op sommige gebieden weer heel aardig wordt samengewerkt. Dus het is echt per onderwerp en per dimensie verschillend.
En degene die die het van wij kwalijk nemen dat hij deze stap ooit heeft gezet, waar vallen ze nu dan nog het meeste over?
Nou ja, het is wat eerder aan de orde is geweest. We hebben toch iets van onze invloed opgegeven, onze controle, onze zeggenschap, onze nationale identiteit, hoe je het ook wil verwoorden. Een van deze is op die bezwaren van toepassing.
Ja. Ties, wat hoor jij zoal? Hoe ze terugkijken op dit hele avontuur? Wat nog steeds gaande is natuurlijk.
Ja, in principe natuurlijk gemengd. Ik probeerde net al te schetsen dat natuurlijk voor het gros van het personeel zal het zo worst zijn natuurlijk. Grondpersoneel doet in de gegeven, maakt niet uit voor welk bedrijf ze werken. Die willen vooral een beter loon en graag een huisje kunnen kopen. En dat lukt alsmaar niet. Dat is daar hun grootste probleem, voor welk bedrijf ze nou werken. Maar bij andere bedrijven en onderdelen is het nog steeds een probleem. Er wordt er nog steeds inderdaad gevreesd voor een machtsgreep van de Fransen. Je hebt nu Ben Smit daar aan het roeren. Nou, die wordt met ontzettend veel argusogen bekeken hier in Nederland. Dat vind ik zelf dan weer het bizarre eigenlijk. Dat je meer dan 20 jaar dus nog steeds aan het toepen bent per bedrijfsonderdeel van allemaal gevoeligheden in kaart aan het brengen en met zijde handschoentjes. Dat die blik naar binnen, die kost natuurlijk heel veel energie, heel veel tijd en daarmee ook heel veel geld. En je ziet dat het dus ook de bedrijfsresultaten gewoon raakt. Waar Air France KLM na die eerste jaren dat ze samen waren de grootste airline van Europa waren en naar de grootste airline ter wereld. Ja, dat is nu. Ze zijn volgens mij de vierde airline van Europa nu. Of vier of vijf. Ze zijn door de prijsvechters ingehaald. Door Lufthansa zijn ze ingehaald.
Maar komt dat door die interne gerichtheid?
Nooit alleen, natuurlijk. Maar het helpt niet. Zeg maar, als je constant. Vanuit Nederland wordt constant gevoeld dat de bedreiging vanuit Parijs komt. Dat de bedreiging komt. Ja, van Ryanair, van het puur bedrijfseconomisch. Van Ryanair.
Vergeet ook het Midden-Oosten niet.
Ja, precies. Ja. En natuurlijk. Die constante focus op machtsstrijd, en dan komen we op mijn, wat ik belangrijk vind, leidt ook af van de aandacht die je zou moeten hebben voor de strijd tegen klimaatverandering. En ja, dat is natuurlijk extreem problematisch.
Ja. Komen we zo nog even op. Martijn, heb jij, je bent algemeen verslaggever, hè? Dus jij bent niet dagelijks aan het bellen of spreken met mensen binnen het bedrijf, maar wat hoor jij? Hoe kijken de bedrijven terug op de fusie?
Nou ja, kijk, zodra je ernaar vraagt, is er altijd een verhaal van een soort onvermijdelijkheid die op het bedrijf afkwam, waar men gewoon gehoor aan moest geven, maar waarbij nooit echt sprake is van enige enthousiasme over het feit dat het zo was. Dus we moesten wel en we maken ervan wat we ervan maken kunnen en we zijn er nog dankzij die fusie. Maar dat iemand er blij mee is geweest. Ja, kijk, ik spreek dus inderdaad ook niet met, tenzij ik zelf op vakantie ga, hè, met de mensen achter de balie. Maar de mensen die ik wel spreek, die praten er in die toonaarde, in die kleuren over die fusie.
Ja, er is in de media ook veel gespeculeerd over een scheiding. Gaat die er ooit komen?
Lijkt me extreem sterk, eigenlijk. Ik bedoel, dat ze zijn natuurlijk op onderdelen echt wel geïntegreerd. Al een CT-systeem, om maar wat te noemen. Ik bedoel, dat is, ga dat maar eens ontvlechten. Dat is echt wel heel erg moeilijk. En daarna is het ook, ja, en dan staat de KLM weer alleen. Dan hebben we hetzelfde probleem als 20 jaar geleden. Alleen met veel grotere en machtigere concurrenten in de markt dan destijds. Dus wat ik een veel interessantere speculatie vind, is eigenlijk dat er wordt hier en daar wordt nagedacht over of je ze niet samen moet voegen met die andere grote Europese carriers zoals Lufthansa. Ik bedoel, dat is ook een proces wat echt nog wel niet van vandaag op morgen gefixt is. Maar dat zou volgens mij veel meer een blik vooruit zijn. Dat je gaat nadenken. We hebben het vaak over de luchtvaart als een soort nutsvoorziening. We hebben het kennelijk nodig voor de economie. Mijn persoonlijke idee, volgens mij kun je dat staven, dat het vaak enorm overdreven wordt. Maar dat er een soort idee bestaat van de luchtvaart als nutsvoorziening, dat zou kunnen. Maar dan zou je dat zou natuurlijk veel handiger te organiseren zijn als je dat binnen één Europees netwerk moet doen. Niet binnen allerlei clubjes die elkaar ook nog eens het leven nastaan en proberen te concurreren. Dat je een soort half concurrerend model hebt van airlines die dan weer nationale trots zijn. Dat is een soort van, dat maakt het allemaal veel complexer.
Maar dan ga je ervan uit dat de markt dus veel groter geworden is. Want aanvankelijk was Lufthansa, mocht niet met KLM samengaan, omdat dat dan een te grote machtspositie in Europa zou opleveren. Dus dan ga je uit van de wereld als terrein.
Ja, dat. En je hebt natuurlijk de prijsvechters als Ryanair die veel groter zijn geworden dan destijds. Dus waardoor er nog steeds wel concurrentie mogelijk is. En inderdaad denk ik ook dat Europa een zeg maar half werk heeft geleverd op dit dossier. Want ze wilden eigenlijk een concurrerend luchtvaartmodel, maar ze hebben nooit echt afgerekend met die hele die verscherpte nationalistische tendensen die ook in de luchtvaart spelen. Dus je hebt een soort wel en niet opgeblazen nationalisme, wel en niet concurrerend model. Ik bedoel, we willen een concurrerend model, maar als er dan een luchtvaartmaatschappij in problemen komt, dan komt er weer staatssteun. Dus ja, dan is het dus geen vrije markt.
Ja. Hoewel in sommige landen, België, Zwitserland, SAS, wat was het ook weer? Zweden.
Ja.
Ze gewoon gezegd hebben van, nou ja, oké, weet je, dit spelletje doen wij gewoon niet meer mee, laat maar.
Dat kan.
Pablo, hoe luister jij hiernaar?
Ja, een aantal punten. Die staatssteun, dat is eerder aan de orde geweest. En toen wilde ik inderdaad even ertussen komen. Door te zeggen dat die staatssteun eigenlijk niet is toegestaan. Behalve in hele bijzondere omstandigheden vanuit Brussel. Lees in coronatijd, dan moet je staatssteun kunnen leveren. Maar in de jaren 90 waren er behoorlijk wat luchtvaartmaatschappijen die op omvallen stonden en failliet waren gegaan. Waaronder overigens Air France, niet KLM. Maar Alitalia, Air France en Lufthansa zelfs heeft staatssteun ontvangen in de jaren 90. En toen is afgesproken één keer en nooit meer. Inderdaad, ik hoorde jou dat ook al zeggen, Martijn. En de staatssteun is niet zomaar iets wat de problemen kan oplossen als er weer problemen komen. Dat is punt één. Punt twee is dat Brussel behoorlijk in een spagaat zit met enerzijds de voorzieningen dat alle punten in Europa vanwege de Europese economie verbonden moet zijn met andere punten in de wereld. Lees Tokio, New York, enzovoort, enzovoort, Johannesburg. Noem ze maar op. Maar aan de andere kant, het komt, en dat is wat Martijn denk ik ook terecht opmerkte, van ja, je moet wel oppassen dat je in de Europese markt niet te veel concentraties krijgt. Dus als al de network carriers in de Europese markt zich zouden op een of andere manier verenigen, hoe dat politiek, cultureel enzovoort moet gaan, is een andere vraag. Maar dan krijg je wel een enorme concentratie die door Brussel met een enorme loep zal worden bekeken van, kan dat wel met een misbruik van marktpositie en noem maar op. Dus de samengaan van Europese maatschappij binnen de Europese markt heeft zijn voordelen in misschien in de wereldwijde markt, doordat je een paar Europese maatschappijen hebt die heel sterk staan. Maar op de Europese markt zelf zal dat wat wrijvingen kunnen oplossen.
Ja, ik zat te denken, Lufthansa na Air France erbij, dat is een beetje bier na wijn, dat geeft venijn.
Ja. Nou, ik ben daar toch niet helemaal mee eens. Omdat kijk, nu loop je ook de hele tijd aan dat het niet lukt om zeg maar zinvol klimaatbeleid of zinvol sociaal-economisch beleid binnen die luchtvaartsector te organiseren. Want ja, dan willen we bijvoorbeeld klimaatbeleid voeren op de luchtvaart. Maar ja, dan gaat Nederland weer half daarin mee, want hoe raakt dat de KLM? Dat is moeilijk. Ryanair fietst daar heel erg tussendoor, zeg maar. Tussen die verschillende lappendeken aan regelgeving. Je ziet het ook in de luchtruim sowieso. Er wordt in Europa enorm veel omgevlogen omdat het gewoon niet lukt om daar één luchtruim van te maken, omdat er ook weer allemaal nationale belangen meespelen. Ik denk dat je met een eventuele fusie van Lufthansa en Air France KLM, zeg maar, dan trap je dat nationalisme, dat 19e eeuwse nationalisme, eindelijk eens een keer die sector uit. En volgens mij zou dat heel gezond zijn.
We hebben het nu over nog verdere uitbreiding. Maar als je kijkt even puur naar wat KLM zou kunnen doen, Air France KLM, wetende dat Schiphol moet krimpen, dat dat grote gevolgen heeft voor de hofleverancier KLM, de druk vanuit de samenleving ook om te verduurzamen toeneemt. Wat zou het bedrijf zelf kunnen doen op dit moment?
Nou ja, zuiniger met motoren natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk meer elektriciteit, meer andere energiebronnen aansporen, gebruiken. En daar zijn de bouwers, als ik het goed heb begrepen, ook mee bezig. Ik heb van een van de piloten van KLM begrepen dat er vanaf 2030 binnen Europa door KLM niet meer op kerosine wordt gevlogen. Of dat gebeurt, weet ik niet. Kan ik moeilijk voorspellen, maar dat is wat ik hoorde.
Ja, maar zelfs als je al die groene technologieën inzet, zal je dan niet toch gewoon ook moeten krimpen?
Dat vind ik, kan ik geen antwoord op geven. Dat weet ik gewoon niet.
Het is echt procentjeswerk. Hè? Ik bedoel, er wordt wat bio-kerosine bijgemengd. En dat gaat echt om hele kleine hoeveelheden. Ik ben een keertje met KLM op de eerste zogeheten groene vlucht meegevlogen naar Växjö in Zweden. Die wilden ze officieel helemaal op groene diesel gaan, of op groene kerosine gaan uitvoeren. Dat is officieel, want in werkelijkheid gebruikten ze kerosine uit de fabriek in Los Angeles. Ja, dat slaat nergens op om die eerst hier naartoe te transporteren. Dus ze mengden die daarbij. Maar die werd dan administratief aan deze lijnvlucht toegekend. Die lijnvlucht naar Zweden. Ja, dat is een vluchtje per dag. Een klein vliegtuig, het stelt eigenlijk niks voor.
En het gaat heel langzaam.
Het gaat heel langzaam. En er zijn ook wel plannen voor. Ik weet dat er in Delfzijl het nodige moet gaan gebouwd gaan worden.
Aan biokerosine.
Aan biokerosine. Maar ik weet dat ik daar op het hoofdkantoor in Amstelveen, uitkijkend over het bos langs Schiphol, uitgenodigd was om dit te vieren. Maar dat het volgende bericht wat ik hoorde was dat het toch weer een flinke tijd was uitgesteld. Dus het is enorm taai. En voordat je al die enorme hoeveelheden kerosine echt vervangen hebt, nou, ga er maar aan staan hoor.
Ja, dat is absoluut waar. En ook even het beeld wat hier geschetst wordt, dat we in 2030 binnen Europa elektrisch vliegen, dat is absoluut niet waar. Mm. En dan kunt u zeggen van ja, dat kan ik niet beoordelen. Eén blik op de stand der techniek weten we dat het is 2023. We hebben over 7 jaar echt niet de Europese luchtvloot geëlektrificeerd. Dat is totaal onzin. Ja. Dus dat enerzijds, inderdaad, biokerosine wordt dan nagekeken, maar ook dat is een druppel op de gloeiende plaat. Die fabriek in Delfzijl staat er nog niet eens. Die moet in 2027, is nu het idee dat die dan zou staan. En zelfs als die er staat, en als die op maximale capaciteit draait, dan nog is dat een druppel op een gloeiende plaat. Ik ben niet per se van de degrowth economics aan zich, maar het klimaatprobleem gerelateerd aan de luchtvaart, de technologische onmogelijkheden die daar liggen om snel te verduurzamen, terwijl dat wel nodig is, leidt gewoon tot geen andere conclusie dan dat er gekrompen moet worden. En dat de KLM dat beest niet in de bek durft te kijken, wat je telkens ziet, ja, dat gaat ze nog zoveel problemen opleveren.
Ik wil even terug naar de verhoudingen tussen de Nederlanders en de Fransen. Zijn ze verbeterd sinds het aantreden van president-directeur Marjan Rintel? Pablo, je moet lachen, maar je durft niet.
Jawel.
Vertel.
Ik heb begrepen, ja, dat is natuurlijk ook maar van horen zeggen, dat er nu een wat positievere wind vanuit Amstelveen waait door haar aantreden. Waarop dat is gebaseerd, weet ik niet, maar de contacten zijn wat minder, wat soepeler. Dat is wat ik heb begrepen. Dat is het enige wat ik.
Waar blijkt dat uit?
Uit de omgang tussen de CEO van KLM en de meneer Ben Smith en andere mensen om hem heen.
Nu was de voorganger van Rintel ook wel erg stekelig richting Parijs. Dus de verbetering is er snel, zeg maar.
Het was een oud marinier, hè, geloof ik, Elbers.
Kapitein van het schip, ja. Ik dus niet te zeggen, maar dat klopt wat ik hoorde dit net. Ja. Ja.
En hij had een beetje zo'n vechtersmentaliteit.
Ja. Dat zat in het Hollandse zand.
Zeker, ja. Brede schouders, niet opzij gaan.
Maar dus Marjan Rintel.
Nou, Ja, enerzijds wel, het verbetert de verhoudingen met Parijs wel. Maar je ziet wel weer dat er vanuit Nederland, dat zij weer wordt gezien als een soort zetbaas uit Parijs. Dus dat in verhoudingen binnen de KLM, ja, of die nou per se verbeterd zijn. Ja, ik weet niet of erbij wilde komen, maar weet je, er wordt ook alweer nagedacht over stakingen binnen de KLM. Ik bedoel, de piloten, die roeren zich. Dat heeft zeker niet alleen te maken met de verhouding met Parijs of met Rintel, maar ook daar zit weer een boel wantrouwen.
Dan de verhouding tussen KLM en de Nederlandse staat. Want KLM heeft altijd kunnen terugvallen op de Nederlandse staat. Of het nou ging om aandelen, aankoop, over de noodsteun ten tijde van de coronacrisis. Maar hoe zit het nu met die verhoudingen, Ties?
Met de Nederlandse staat? Nou ja, die zijn enerzijds natuurlijk groter geworden. Omdat we gewoon aandelen Air France KLM hebben gekocht. In dat onder Bob Koekstra 2019 750 miljoen euro. Wellicht de slechtste investering financieel gezien ooit. Want die zijn een heel stuk minder waard geworden. Wat dat betreft zou je zeggen, ja, financieel economisch zijn die belangen groter dan ooit. Tegelijkertijd zie je natuurlijk in de politiek wel degelijk een beweging dat die vanzelfsprekendheid waarmee de KLM en Schiphol altijd bevoordeeld werden, waarin zij als pijlers van de economie werden gezien, wat goed is voor die bedrijven, is goed voor Nederland. Nou, die vanzelfsprekendheid die staat natuurlijk wel een beetje op de helling. Kaag heeft ook opnieuw geld gestort om dat aandelenbelang wat op peil te houden toen er een nieuwe emissie kwam. Maar in ieder geval zag je daar wel duidelijk dat heel erg tegen wil en dank was en enigszins gefrustreerd. En plus natuurlijk de beweging die je nu ziet richting een kleiner, wat kleiner Schiphol. Dus je ziet dat die vanzelfsprekendheid er een beetje uit is. Ja, dat is volgens mij dat wel veranderd, zeg maar.
Ja. Kan de Nederlandse economie zonder KLM? We zijn begonnen op het moment dat KLM moest fuseren. En we zijn nu ruim 20 jaar verder. Kan de Nederlandse economie zonder KLM?
Dat betekent dat je dan de vraag stelt, kan de Nederlandse economie zonder een luchtvaartmaatschappij? Dus zonder verbindingen via de lucht. Want de enige die verbindingen, zoals ik eerder uitlegde, kan invullen, is een Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Dus als je KLM eruit haalt, dan ben je dus aangewezen op niet-Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. En die kunnen nooit die functie vervullen die een Nederlandse luchtvaartmaatschappij vervult, of dat nou KLM is of een opvolger van KLM, omdat ze nu eenmaal niet al die verbindingen in stand kunnen houden vanwege de verbinding tussen nationaliteit van een luchtvaartmaatschappij en die landingsrechten die we eerder benoemden.
Is dat erg?
Nou ja, dan ben je dus bijvoorbeeld op Qatar Airways aangewezen. Ik noem maar een dwarsstraat, maar die zal Doha, Amsterdam vliegen en misschien nog wat naar New York erbij. Maar niet naar al die bestemmingen die voor een heleboel Nederlanders toch belangrijk zijn. Lees bijvoorbeeld Jakarta of Paramaribo of dat soort plaatsen.
Maar dat is bedrijfseconomisch toch gewoon onwaar als er genoeg marktaandeel is. Als er genoeg Nederlanders naar Jakarta willen, dan gaat er een vliegtuig naar Jakarta. Als ze dat ticket kunnen betalen. Dan is er gewoon markt en dan is er echt wel een luchtvaartmaatschappij die vlucht gaat uitvoeren.
Ja, maar de Indonesiërs zullen niet aanvaarden dat Qatar Airways Amsterdam Jakarta op en neer vliegt. Dat is het probleem.
Nou, dat lijkt me vrij sterk. Als er gewoon geld te verdienen valt, dan wordt er altijd wel een weg gevonden.
Het staat aan de verdragen, dat is het probleem. En je mag niet als Qatar Airways van Amsterdam via Siberië, mag sowieso niet vanwege de sancties nu, naar Tokio vliegen. En dat is nou eenmaal dat bizarre van, of het merkwaardige van de luchtvaart, dat het allemaal via die verdragen is geregeld wat er wel en niet mag. En ik heb een keertje Pieter Bouw ook horen zeggen, ja, als de Nederlandse staat zo lastig doet, dan gaan we maar naar Düsseldorf verhuizen met ons hoofdkantoor, waarop ik onmiddellijk reageerde in de media. Luister eens, dat kan niet. Dan verlies je al je landingsrechten als KLM.
Ja, kortom, het is eigenlijk helemaal niet echt een vrije markt nog steeds.
Nee.
Hè, die internationale luchtmacht.
Nee.
En wat mij altijd,
intra-Europees wel.
Ja, wat mij altijd opvalt. Ik praat nog wel eens gasten van Zaken Doen. Ons programma van Thomas van Zijl. En daar zitten een aantal van die financiële analisten. En als ik de term Air France KLM laat vallen, dan beginnen die altijd te zuchten over, ja, daar moet je gewoon geen geld in steken. Ja, we hebben het wel gedaan. Hè? De Nederlandse staat heeft dat gedaan.
Maar het is een waardeloos aandeel wat economisch gezien echt onwaarschijnlijk slecht rendeert.
Nou ja, sterker nog, als je daarin was gestapt, heb je verlies geleden. Maar ja, dan dat is een beleggersblik, hè? Dat is iets anders dan ja, maar een economische
blik. Ook, dat gaat uiteindelijk natuurlijk ook over economische kansen. Als beleggers hier enorme groei in zien, dan zie je dat aandeel echt wel wat anders reageren dan dat het nu doet. Dus het wordt blijkbaar inderdaad als een soort van doodsaai nutsbedrijf gezien. Een waterleidingbedrijf of iets dergelijks. Maar winst maken, ja, dat lijkt helemaal niet ertoe te doen.
Het verbaast me echt wat je zegt, trouwens, even tussendoor. Dat als KLM niet meer zou bestaan, er andere luchtvaartmaatschappijen niet die routes zouden kunnen vliegen, ja, die zij nu vliegen.
Ja. Klopt. Ja, en dat heeft nog een ander aspect. Binnen de Europese luchtvaartmarkt mag je dus nu wel als Europese, zeg, Finnair mag nu vliegen van Rome naar Jakarta, om dat voorbeeld nog maar even te noemen. Dat mogen ze dus wel via, omdat er een EU-nationaliteit is gecreëerd, die door sommige door een behoorlijk aantal landen, moet ik zeggen, wel is geaccepteerd. Stel dat Indonesië die heeft geaccepteerd, wat ze hebben gedaan, mag Finnair van Rome naar Jakarta op en neer vliegen. Dus dat zou inderdaad een oplossing op dat probleem kunnen zijn.
Dus als Lufthansa dat gaat vliegen, dan is het probleem. We hebben het natuurlijk over een super theoretische situatie waarin de KLM helemaal niet meer bestaat. Ik bedoel, dat zou natuurlijk kunnen gezien de bedrijfsresultaten. Alleen dat leidt ook gezien de eeuwige staatssteun niet per se de meest reële uitkomst. KLM zal een enige. Maar even vanuit die hypothese dat de KLM helemaal niet bestaat, dan kan dat dus gewoon ingevuld worden door Lufthansa.
In sommige gevallen, maar niet in alle gevallen. Het zal wel meer geld kosten om via bijvoorbeeld Siberië te vluchten. Moskou, Sint-Petersburg en al die andere punten, we zitten in natuurlijk een bijzondere situatie, zal niet kunnen. Johannesburg kan ook niet. Lagos kan ook niet. Sommige andere landen weer wel, maar die zullen weer allerlei voorwaarden stellen. Het is een ingewikkeld spel. En het andere is, wat ik CEO's heb gehoord, helemaal afgezien van het juridische punt, ik heb ze wel eens gevraagd, God, waarom vliegen jullie eigenlijk niet van Rome naar Jakarta of van Frankfurt naar Boston? En dan zeggen ze, offline operaties, dus als we niet in onze eigen hub zitten, dat rendeert niet. Ja,
goed.
Kan ik niet beoordelen.
Ik geef jullie nog kans voor een final thought, zoals dat dan zo op goed Nederlands heet.
Nou, ik wil wel aftrappen. Er is één echte realiteit en dat is het klimaat echt gigantisch aan het veranderen is. We zien allemaal de gevolgen. Het is een drama. En het wordt alleen maar erger. En we hebben in Nederland voor een klein landje een gigantische luchtvaartsector opgebouwd. We hebben daar jarenlang, heeft de KLM daar ook een leidende rol in gespeeld. Zijn voor een klein landje zijn ze ook een groot luchtvaartbedrijf geweest. Ze gingen met de Uiver, dat was Nederlands trots. Ze gingen als eerste eerder dan de Fransen naar Zuidoost-Azië. We snoepten met ons hub- en spookmodel marktaandeel af van de Duitsers. We waren daar trots op. We hebben de manier waarop de luchtvaart wereldwijd is vormgegeven, is voor een belangrijk deel het gevolg van hoe de KLM door de jaren heen heeft geopereerd. Nu is er een nieuwe crisis, een nieuw groot probleem. En wat ik van de KLM verwacht, is dat ze ook nu een leidende rol daarin spelen. Bij het krimp van het absolute aantal emissies dat uit vliegtuigen komt. Broeikasgassen dat uit vliegtuigen komt. Want het klimaat kan daar niet op wachten. Het kan niet wachten op juridische verdragen of valse argumenten over werkgelegenheid. Het moet nu en snel en drastisch naar beneden. Nou, dat zal mijn slotwoord zijn. Begin daar nou eens aan. In plaats van dat eeuwige navelstaarderij naar Nederland als klein kikkerlandje of de verhouding met de Air France. Je hebt jarenlang deze wedstrijd geleid. Heb je de markt vormgegeven. Nu, weet je, oh up. Show some balls, KLM.
Pablo, laatste slotwoord.
Ja, nee, ik kan alleen maar zeggen hierover en in het verlengde van wat ik eerder zei. Frans KLM hebben ondanks hele moeilijke tijden toch wel wat tot stand gebracht. Ik hoor wat er over klimaat wordt gezegd. Ik hoop ook inderdaad dat ze zich daarvan bewust zijn. Laat ik dat ook heel duidelijk zeggen. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat ze een belang dienen aan de Nederlandse maatschappij als geheel. Waarvan ik hoop dat ze dat nog kunnen invullen. Zowel voor de economie als voor de reizigers. Maar wel op een klimaatbewuste manier. Dus ik zoek een beetje een balans tussen de twee.
Martijn?
Ik moet toegeven dat ik vliegtuigen wel gaaf vind. En dat maakt mijn oordeel hierin een beetje ingewikkeld. Omdat ik aan de ene kant mijn geweten voel knagen. Ik vind het milieu namelijk ook belangrijk. En tegelijkertijd, vliegen is te mooi en het is te gaaf om naar de andere kant van de wereld te gaan. En ik moet je eerlijk bekennen, het maakt mij niet uit of dat KLM is of Lufthansa of zeg het maar.
Qatar Airways.
Desnoods.
Ik ben Annette van Soest en je luisterde naar een speciale eenmalige aflevering van Hoge Bomen. Je hoorde Ties Joosten, journalist bij Follow the Money, auteur van het boek De Blauwe Fabel. Pablo Mendes de Leon, emeritus hoogleraar lucht- en ruimterecht aan de Universiteit Leiden. En Martijn de Rijk, verslaggever bij BNR. Luister ook de aflevering over ABN AMRO of de Nederlandse Winkelstraat. En die over de val van het laatste kabinet Balkenende. Waarin je hoort hoe een interview van Bernard Hammelburg de verhoudingen binnen dat kabinet op scherp zette. Dit was Hoge Bomen. Air France KLM, een pittig huwelijk.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.